Ik heb vorige week een korte of een iets langere inleiding gegeven over gemeente zijn. En de komende weken gaan we daar zeg maar dat verdiepen. Misschien wel maanden. Ik weet altijd niet hoe lang zo'n serie eigenlijk loopt. Omdat zich dat zelf ontwikkelt steeds. En vanmorgen wil ik heel graag met u iets aantippen over één kudde, één herder. Ik geef eerst eens een algemeen overzicht over de gemeente. De kudde die staat voor de gemeente, voor het huis van God, voor de bruid van Christus, voor het lichaam van Christus. Dat zijn allemaal beelden die God gegeven heeft over de gemeente, over de plaatselijke gemeente en over de wereldwijde gemeente. En ik geef u eerst eens een paar kenmerken over gemeente zijn. Wie is de gemeente? Wat speelt zich rondom zo'n gemeente eigenlijk af? En dan gaan we kijken naar één kudde, één herder. En hoe we dat praktisch kunnen toepassen. En ik wil graag met u lezen Johannes 10, vers 14 tot en met 18. Dat is zeg maar de... Ja, daar komt deze uitdrukking vandaan van één kudde en één herder. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. En dit is zo prachtig. Daar zal ik het niet over hebben vanmorgen, maar het is zo geweldig wat hier staat. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De laatste, daarom benadruk ik dat. Vaak wordt er gezegd, door wie is Jezus gedood? Dan wordt van alles en nog wat verteld over de Romeinen en de Joden. Maar hier zie je gewoon dat niemand macht had om hem het leven te geven. Die Heer dienen we, het leven hem af te nemen. Maar hij heeft het uit zichzelf gegeven en had ook de macht om het te nemen. Laten we zo samen bidden. Vader, ik wil u zo danken dat we vanmorgen en de komende weken en maanden over de gemeente mogen nadenken. Over iets wat zo kostbaar is in het vaderhart van u. Ik wil u zo danken, Heer, dat u me inspireert door de week om bij u te zitten, te lezen, vragen te stellen en door uw woord ook de antwoorden te ontvangen. En ik wil u zo danken dat we iets mogen zien van die heerlijkheid die eigenlijk voor de grondlegging der wereld al in uw hart koesterde. Het is een prachtig beeld wat we vanmorgen zullen bespreken, dat er een kudde is die een herder heeft. En ik wil u bidden dat u ons echt zegent in het horen en in het spreken. Dat we mogen worden opgebouwd. En dat u verheerlijkt wordt, Heer, want dat is alles wat in het middelpunt staat. De glorie en eer van u. We bidden zo en zegenen ons, Heer, tot eer en glorie van uw heilige naam. Amen. Het is gewoon ontzettend belangrijk om te zien, wat is nu de gemeente? Wat is, zeg maar, wat is de gemeente? En die gemeente, dat is een gemeenschap van Gods kinderen. Dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft, dat hij de verlosser is en de Heer is, en voor dat geloof en voor zijn redding ook op hem vertrouwt, dat zijn zeg maar een verzameling van kinderen die dezelfde vader hebben en die Jezus echt willen verheerlijken, waarvan Jezus eigenlijk het hoofd is. En het bijzondere is dat als Jezus ons leert, als de discipelen naar hem toe komen en zeggen van, Heer, leer ons bidden, dan zegt de Heer Jezus, als je bidt, bid dan aldus. En dan begint hij met onze Vader die in de hemelen zijt. En dat is zo ontzettend mooi dat hij niet zegt mijn Vader, dat je dus een persoonlijk gebed daarvan maakt. Dat mag je natuurlijk, hij is ook mijn vader. Als hij onze vader is, is hij ook mijn vader. Maar hij zegt expliciet onze vader. En daar zit al een aanwijzing in van dat het dus niet gaat om de enkeling, maar dat het gaat om een geheel. Voor mensen die Christus kennen, op hem vertrouwen voor hun redding. En dat dat geen individuen zijn, maar dat die zeg maar dezelfde vader hebben. En zeg maar, iedereen kan zeggen, ik heb een schepper. Dat is, iedereen is dat zeg maar gegund. Iedereen is een schepping van God. Maar niet iedereen is een kind van God. Er wordt wel eens een groot verschil in gemaakt, of geen verschil in gemaakt, dat iedereen is natuurlijk een schepsel van God. Maar niet iedereen is een kind van God. En het is ook heel belangrijk dat iedereen kan ook zeggen dat God een rechter is. Zelfs de Satan weet dat God een rechter is. En ook wij weten dat God een rechter is, die rechtvaardig zal oordelen. Maar niet iedereen kan zeggen, God is onze vader. Dat kunnen alleen diegenen zeggen die Christus kennen en die eigenlijk tot dat gezin horen. Want door te zeggen, ik heb een vader in de hemel, het is onze vader, spreek je ook eigenlijk automatisch uit dat je tot een gezin behoort waar je broers en zussen hebt. Ik weet dat we ons dat niet vaak realiseren, omdat we, ik zal ook zeg maar wat meer de kant laten zien van het gemeenschappelijke als van het individuele. Maar het is zo ontzettend belangrijk om te zien dat door te zeggen onze vader, erken je ook dat je lid bent van een gezin, van een plaatselijk gezin en een wereldwijd gezin. En erken je ook dat je broers en zussen hebt. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat je tot hetzelfde gezin hoort en dat je broer en zus bent geworden. En dat de identiteit van dat gezin ligt gelegen in de persoon en het werk van die persoon. Ligt gelegen in de persoon van Jezus Christus. En als we dat beseffen, als we dat eigenlijk voor ogen houden, dat dat de gemeente is die hij gekocht heeft door het bloed van zijn eigenen, zoals in Handelingen 20 eigenlijk staat, dan zie je dat een gemeente, en dan heb ik het eerst eens over de wereldwijde gemeente, ik zal zo dadelijk iets laten zien van de plaatselijke en de wereldwijde gemeente, dan zie je eigenlijk dat aardse verschillen totaal overstijgt. Als we zeggen, hij is onze vader, dan heeft dat niks met ras te maken, niks met klasse te maken, niks met een cultuur te maken, niet met een geslacht te maken, nog met een nationaliteit. Het is God, zeg maar, waarin we die ware christelijke gemeenschap eigenlijk tot stand brengt. En het belangrijkste is eigenlijk met een doel, met het grote doel, om zijn koninkrijk te laten zien en het koninkrijk uit te breiden. Het is prachtig als je dus, zeg maar, het is zo bijzonder als je in de plaatselijke gemeente, als je daar iets laat zien van de liefde van God, van de vergeving en de aanvaarding, dan wordt zichtbaar het koninkrijk wat zich aan het uitbreiden is, wat is en gaat komen in zijn volheid, dat is daar al, zeg maar, met een glimp daarvan is te bekijken, is daarvan te zien. En vooral als we ons onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Als het gaat over dat Jezus het hoofd is van de kerk, het hoofd is van de plaatselijke gemeente en het hoofd is van die wereldwijde gemeente, dan zien we eigenlijk, als we ons daaraan onderwerpen, dan wordt iets zichtbaar van het koninkrijk van God. En het is ontzettend belangrijk dat u onthoudt dat de Bijbel, ik zal dat in de komende tijden ook u laten zien, in de Bijbel wordt er gesproken eerstens over een wereldwijd lichaam. U moet zich dat zo voorstellen dat als God naar deze wereld kijkt, dan ziet hij zijn kinderen ongeacht de denominatie. Er zijn broers en zussen in de Rooms-Katholieke Kerk, in de Pinkstergemeente, in de Baptistengemeente. Er zijn broers en zussen die niet bij een plaatselijke gemeente zijn aangesloten. Dat zijn mensen die wederom geboren zijn. En diegenen die al ons zijn voorgegaan in de heerlijkheid, die al bevorderd zijn tot heerlijkheid, die in het paradijs zijn. En dat alles, plus datgene wat nog komt, diegenen die zeg maar tot geloof komen, totdat Jezus terugkomt, Dat is de wereldwijde gemeente. Als daarover gesproken wordt, over zeg maar het grote geheel, dan is het zo dat de Heere God dat ziet. Maar dat is een onzichtbare gemeente. Die is niet zichtbaar. Dat is heel erg belangrijk dat we dat beseffen. Want soms zeggen mensen, ik heb wel eens discussies met mensen die nergens toe horen, maar wel broers en zussen zijn, dat erken ik ook. En dan vraag ik, waar hoor je bij? En dan zeggen ze, tot de wereldwijde lichaam van Christus. Oké. En dan vraag ik, wie zijn dan je oudste? En dan zeggen ze, Jezus is mijn oudste broer. Maar dat is, aan de ene kant is daar natuurlijk waarheid in. Natuurlijk is dat waar. Dat als je dus door wedergeboorte ben je lid geworden van dat wereldwijde lichaam van Christus. Ben je lid geworden van dat huis van God. Ben je lid geworden van die kudde van God. Maar het is niet zichtbaar. En in de Bijbel zie je dat God dat benoemt. En hij benoemt veel meer, 112 keer wordt er in het Nieuwe Testament over een plaatselijke gemeente genoemd. Waar hij zeg maar de mensen in verzamelt en dan wordt het een zichtbare gemeente. En dat is zo ontzettend belangrijk dat je dus in feite dat ziet, dat we laten doordringen. Er is een wereldwijd lichaam en dat wordt uitgedrukt in een plaatselijk lichaam. En het mooie is, dat vind ik altijd prachtig, ik heb daar lang over moeten nadenken hoe ik u dat wil uitleggen, maar dat plaatselijke lichaam, dat is volmaakt, dat is vol. En dan vraag je je af, hoe kan dat toch? Want als op het moment dat iemand zich aansluit, zeg maar, verandert toch dat lichaam plaatselijk. Dus als mensen worden toegevoegd, Dan worden ook gaven toegevoegd en kenmerken toegevoegd. Maar het bijzondere is eigenlijk dat de Heere God, die ziet het eigenlijk als een kind wat geboren wordt. Dus als een kindje geboren wordt, dan zeggen we niet, dat is nog niet vol. Daar is alles drop en draan als dat kind gezond is. Maar wat er wel moet gebeuren, is dat kind wordt gevoed en dat groeit, dat verandert. Maar dat kind blijft kind. En het is zo prachtig dat God, zeg maar, zowel die wereldwijde gemeente als ook die plaatselijke gemeente gezegend heeft met alle gaven en alle zegeningen, zoals het zeg maar in de Efezebrief staat, maar dat dat lichaam plaatselijk ook moet groeien. Zoals een kind moet groeien in de volmaaktheid, in het volwassen worden. Als ik zo terugkijk op onze ontwikkeling als gemeente, dan zie ik echt ook bepaalde fases. We worden geboren als zeg maar, een plaatselijk lichaam. Een zendeling komt hier, er komen mensen bij elkaar. Op een gegeven moment wordt er een. Dan zie je echt dat we avondmaal gaan vieren. We onderhouden datgene wat in Handelingen 2 bestaat. Er wordt beschreven. En dan zie je dat zo'n lichaam eigenlijk onvolwassen is, klein. Maar we hebben eigenlijk alle dingen die we deden, die doen we nu ook. En het mooie is, en we hingen dezelfde Heer aan. Maar dan zie je dat zo'n gemeente gaat door een fase van puberteit. Die puberteit was heel heftig. Dat was een hele heftige periode, vind ik zelf. Nu ik zeg maar 30 jaar mag voorgaan, dan smaken dingen niet. Dingen begrijpen we niet. Dingen die eigenlijk die we zeg maar proeven en ons niet bevallen, spugen we uit. We kledderen wat met het eten. Zeg maar, dat is in feite die voorpuberteitsfase, als je dus echt pas baby bent. Maar op een gegeven moment, dan kom je dus in die puberteit, zoek je de identiteit, zijn we doorheen gegaan als gemeente, dat we echt gezocht hebben, wat is onze identiteit in Christus? En ik denk nu dat we in een jongvolwassenheid zitten. Dat we zo doorgroeien en echt mogen groeien, maar je kunt niet zeggen dat het toen de tijd niet goed was, of niet volledig was, of dat we toen niet zeg maar Christus aanhingen. Jawel, maar er is een groei. En dat is zo eigenlijk zo mooi. En dat onzichtbare wordt zichtbaar door die plaatselijke kinderen die samenkomen in dat plaatselijke gezin. En nu gaat het me eigenlijk toch om dat we gaan zien, dat is eigenlijk het verlangen wat ik eigenlijk heb met al deze preken die komen, is dat we iets gaan zien van hoe God de gemeente ziet. Hoe God dat koesterde in zijn vaderhart. Het is zo dat de gemeente als zodanig is altijd een verborgenheid gebleven, geweest. Een verborgenheid. Ik laat u dat zo zien. Maar het was in het eeuwige voornemen, het duizelt me ervan, als ik die dingen eigenlijk met u deel, het duizelt me ervan dat het al in het eeuwige voornemen van God was, voor de grondlegging van de wereld, dat hij zeg maar een gemeente in het hart koesterde met de bedoeling om zijn zoon te verheerlijken. Ik zeg dat nog eens. Dat staat, zeg maar, ik zal het u dadelijk laten lezen, maar ik wil het diep laten doordringen, nog voor Adam geschapen was. Nog voordat er een wereld geschapen was. Nog voordat hij Israël, zeg maar, uitriep als het verkoren volk. Nog voordat alles was, koesterde God iets in zijn vaderhart, wat een geheimenis was. En dat was de gemeente van Jezus Christus om de bruid en de bruidegom met elkaar te verbinden. En dat geheimenis, dat is zo groot, dat de overheden, machten en engelen en de hemelse gewesten nu pas door de gemeente die veelkleurige wijsheid van God kunnen aanschouwen. Ik wil dat nog eens herhalen, want dit is zo diep, mensen. Ik hoop dat je pen en papier hebt, dat je dat opschrijft. De gemeente was een geheimenis. God koesterde dit al voor de schepping, in zijn vaderhart. Om een gemeente, een kerk, een bruid voor zijn zoon te maken, om zijn zoon te verheerlijken. Hij koopt dat met het bloed van zijn eigenen. En als die gemeente geopenbaard wordt met Pinksteren, dan houden de engelen, de machten, de demonen, de Satan, iedereen houdt zijn adem in, omdat ze dan de veelkleurige wijsheid van God gaan zien, wat voor eeuwig eigenlijk verborgen was geweest. Als u dat, zeg maar, vasthoudt, gaan we die tekst nu lezen waar dat in staat. Efeze 3, vers 9 tot en met 11. Opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Want daar schrijft Paulus over het geheimenis. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Het is door de eeuwen heen een verborgenis geweest, die gemeente. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Als ik het niet van tevoren had uitgelegd, dan hadden we deze volheid niet kunnen pakken. En het is nog zo dat ik, wat zeg ik nou, ik pak het nog niet. Ik moet erover, ik denk er al weken en maanden over na, voordat ik met zo'n prekenserie begin, dan ben ik al heel lang aan het studeren. En dan kom ik op zo'n passage en dan kom ik daar een hele dag over en dan probeer ik dat te begrijpen, maar hoe begrijp ik eeuwigheid? Hoe snap ik wat eeuwig is? Ik snap het niet. Ik weet niet wat eeuwig is. Bij mij heeft alles een begin en een einde als mens. Maar bij God is het eeuwig. Deze gedachte, die is zeg maar vanaf de eeuwigheid is die in Gods vaderhart. En het doel van de prediking is de komende zondagen dat we diep gaan beseffen dat onze gedachte echt zo gevormd wordt dat de Heer Jezus niet alleen voor u persoonlijk gestorven is. In de evangelische wereld, en daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor, Ik kom namelijk uit een kerk waarin dat nooit die persoonlijke relatie benadrukt werd. Altijd ging het over het collectieve. En ik begin nu ook iets te beseffen van, of ik besef al langer natuurlijk, dat dat persoonlijke evangelie heeft heel veel mooie kanten. Dat Jezus voor mij gestorven is, is heel, dat is een groot feest. Dat betekent dat God me gered heeft. Dat God het individu ziet. Dat God met mij een relatie wil aangaan. Dat ik een bestemming heb en een identiteit in hem. Dat hij mijn vader is geworden. Prachtige zegeningen. Dat koesterde ik vanaf het begin. Maar deze kant van het evangelie heeft ook een schaduwkant. Als je dat alleen maar ziet. Als het alleen maar om jou persoonlijk gaat. En de schaduwkant is dat je niet ziet dat God bezig is met een veel groter iets alleen met jou. Natuurlijk is het zo dat dat groot is. Dat God alleen, zeg maar, iemand heeft dan eens ooit gezegd hier, ook in de jeugd van toen, dat als ik alleen op de wereld was geweest, dan was Jezus nog gekomen om mij te redden. En dat is waar. Dat is geweldig. Daar krijg ik de tranen van in de ogen. Dat is een enorme zegen. Maar de schaduwkant is dat we daar eigenlijk compleet en alleen maar de nadruk op leggen. En dat we niet zien dat het God ook gaat om iets groots. Om iets wat hij zeg maar vanaf de eeuwigheid in zijn vader hart koestert. En het hele evangelie, verkondiging, alleen maar gaat om onze persoonlijke redding. Maar dat het God ook gaat om de bruid, om de kudde, om het huis van hem, om die priesterlijke diensten. En we zijn dan zo geneigd, als dat zeg maar de kern is, als dat de kern is van ons beleving van het evangelie, dan is eigenlijk veel mogelijk, misschien wel alles, als het om mezelf gaat. En als het om de gemeente van Jezus Christus gaat, dan gaan we wegen. Qua tijd, qua energie, qua geld. En kom je ook met die uitspraken van, wat heb ik eraan? Ik heb daar vorige week over gesproken. Als je het zicht niet hebt op het geheel, als je het zicht niet hebt op die plaatselijke gemeente, dan ga je de gemeente zien als een restaurant. Je komt daar binnen, je luistert naar goed geestelijk voedsel, en als het je niet, en laat ik het helemaal doortrekken, als het goed is, gooi je veel in de collectezak, is het weinig, doe je er wat minder in, en als het helemaal niks is, zoek je een andere groep. Zoek je een andere gemeente. Dan is het een restaurant waar je naar binnen komt en weer gaat. Maar het lichaam van Christus, een plaatselijke gemeente, dat als je daar zicht op hebt, dat gekoesterd wordt in Gods vaderhart, dan ga je daar ook in geven. Dan ga je daar ook, zeg maar, wil je daar deel uit van maken. Dan bid je ook, als we mensen voorbereiden, dat ze zich gaan aansluiten, dan vragen we ook, heb je God gebeden dat hij je hier plaatst? Wij bidden er ook voor. We zijn dan minstens 2, 3, 4 avonden met mensen bezig om hen te laten zien, wat is de gemeente? Wat is de visie van deze gemeente? En hoe zijn we verbonden met het lichaam van Christus wereldwijd? Zodat je een bewuste keuze maakt dat je zegt, ja, de Heilige Geest heeft hier mij geplaatst. Wat ik ook nog heel graag wil noemen, dat is dat rondom die gemeente speelt zich ontzettend veel strijd af. Als Jezus de eerste keer over de gemeente spreekt, dat is de allereerste keer dat de gemeente genoemd wordt, dat is in Matteüs 16, vers 18, dan zegt hij, ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat eraan vooraf gegaan is eigenlijk het volgende. dat de Heer Jezus eigenlijk vraagt aan zijn discipelen van wie zeggen de mensen die ik ben? En op een gegeven moment dan zegt Petrus, vraagt hij Petrus, maar wat zegt u? Maar u, wie zegt u dat ik ben? En dan zegt Petrus, die geeft dan het antwoord, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En als het er staat van, en op deze Petra, dan betekent dat, dat de Heer Jezus zegt, op dit getuigenis, op deze rots, op dit getuigenis van de Zoon van God, dat ik de Christus ben, de Zoon van de levende God. Op dat getuigenis bouw ik de gemeente. Maar dan staat erachter, dan geeft hij ook al meteen eigenlijk aan dat het een overweldigende strijd zal zijn. En dan staat dat de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Weet je wat dat betekent? Dat is dat er een enorme strijd rondom de gemeente, rondom de plaatselijke gemeente zich eigenlijk afspeelt. En dat uit zich eigenlijk in vervolging, dat uit zich in lijden, in oneenigheid, in strijd, in scheuringen. Maar die belofte, dat koester ik zo, dat omhels ik zo, dat ik steeds zeg, Heer, maar de poorten van de dood, de poorten van het graf, het rijk van de dood, zal haar niet overweldigen. Maar we moeten ons goed beseffen, als het dus iets is, die gemeente, als we straks die beelden gaan zien, dan zie je ook de rijkdom daarin. Als het iets is wat God vanaf het, zeg maar, voor de grondlegging der wereld, van eeuwigheid aan, al koestert in zijn hart. En hij dat koopt met het bloed van zijn eigene. En de bruid en de bruidegom samenbrengt. En het gaat dan over die poorten van de hel. De Satan en zijn demonen. Die dat kapot wil maken, dan gaat het niet meer om u en mij. Maar dan gaat het erom om God in zijn Gods hart te raken. Het gaat er eigenlijk om iets kapot te maken van het beeld wat hij heeft van bruid en bruidegom. Om dat, zeg maar, te vernietigen. En die strijd die speelt zich veel af, zeg maar, rondom. En vaak is dat van binnenuit. Ik vind het soms verdrietig om dat te moeten zeggen. Dat het van binnenuit eigenlijk heel moeilijk wordt, dat mensen een gelijk willen halen. Of dat er oneenigheid is over het theologische standpunt. Zelden is dat eigenlijk de echte oorzaak. De echte oorzaak is vaak dat karakterbotsingen in het leiderschap. Moeite, strijd, pijn. Als je ziet in de vervolgde kerk, dan zie je dat die kerk groeit. Die hebben echt veel andere problemen als, zeg maar, in China. Ik lees veel over China, over Noord-Korea. En dan zie je eigenlijk dat die gemeentes, die hebben zoveel te kampen van buitenuit, dat het een hecht team moet zijn. Ze kunnen niet onderling, zeg maar, ruzie maken en scheuringen en weer een nieuwe groep. Omdat die bedreiging komt van buitenaf. En wij hebben natuurlijk ook een bedreiging van buitenaf. En dat heeft veel te maken met weelde. En dat heeft te maken met tijd die we wel of niet kunnen investeren in de gemeente. Maar het gaat ook heel vaak mis van binnenuit. En je ziet ook dat scheuringen echt komen doordat bijvoorbeeld voorgangers of oudsten vallen in immoraliteit. En daarmee, zeg maar, een gemeente echt gescheurd wordt. Maar het is zo ontzettend belangrijk om te zien dat er een groter geheel aan is. Natuurlijk is het zo dat iedereen verantwoordelijk is. Ook een leider is verantwoordelijk om zijn, zeg maar, voor zijn morele toestand en voor zijn morele status. Zijn moreel niveau. Maar de druk die er komt op mensen die leiding geven, de druk die er is, die is immens. Ik kan er echt over meespreken. En ik zie het ook om me heen. En dat heeft hiermee te maken dat als de voorgangers of oudsten, als die vallen, als daar echt zonde komt, en vooral met immoraliteit of met geld. Ik lees niet zoveel kranten, maar als ik dan soms krijg ik wel eens een appje van Johan, die is geabonneerd op een christelijk tijdschrift, en dan stuurt hij me iets en dan bidden we voor het lichaam van Christus. Omdat we niet daarvan willen lezen om te zeggen, kijk eens wat er allemaal gebeurt. Maar we zien, dit is het principe. Dat is een geestelijke macht die dat getuigenis van de kerk, dat getuigenis van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus wil vernietigen. Ik wil nu graag met u kijken naar het beeld van één kudde, één herder. Dat het zo ontzettend bemoedigend is. Want als je dit allemaal zo hoort, dan vind ik het zo in balans dat God dan komt met die prachtige beelden. Dat hij komt met de bruid van Christus, met het lichaam van Christus, met het huis van God. Om ons duidelijk te maken van hoe hij over de gemeente denkt en wat hij zoekt in ons midden. En dan is het zo dat, als we zo mogen nadenken over die kudde, dan is het zo dat, ik heb me eigenlijk drie vragen gesteld. Als ik zo met zo'n preek bezig ben, dan bid ik en dan zeg ik, Heer, waarom geeft hij nu net dit beeld? Ik heb die vraag ook op sheet. Dat is de eerste vraag die ik mij stel. Heer, waarom spreekt u over een kudde en een herder? Waarom spreekt u over een bruid en een bruidegom? Waarom spreekt u over een huis van God? Waarom spreekt u over een lichaam van Christus? Waarom neemt u die beelden? Het tweede wat ik me afvraag is, Heer, wat wilt u ons en mij persoonlijk hiermee kenbaar maken? Wat wil hij daar nu mee zeggen? Dat ik de kern te pakken krijg. En het derde is, wat betekent dat nu praktisch voor ons als in ons gemeenteleven? En wat betekent dat nu praktisch in mijn persoonlijk leven, als ik over deze dingen nadenk? En dat zijn de vragen die ik kort met u behandel en laat zien. Dat zal als een rode draad ook door alle andere preken lopen. Deze drie vragen steeds. Van Heer, wat wil u ons daarmee zeggen? Het gedeelte wat we zo gelezen hebben in Johannes 10, vers 16, daar staat, en ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Een prachtig iets. Tot dan toe was het zo dat God één kudde had en dat was Israël. Dat beeld van een kudde en een herder, dat was bekend. Dat was bekend in Psalm 23 bijvoorbeeld en in Ezekiel 34, je moet het thuis maar eens opzoeken. Dat was bekend, dat God dat beeld had gegeven, ik ben de herder en Israël is mijn kudde. Dat is de kudde. Dat zijn mijn schapen. En hier gebeurt iets heel belangrijks in Johannes 10. Want het moet je ook, daarom leg ik ook altijd de nadruk erop, lees het echt in de context, in het woord van God, als je dus iets aan het uitleggen bent. Wat is nu de context waarin dit gezegd wordt? De context is eigenlijk het volgende. In Johannes 9, moet je thuis maar eens lezen, daar gebeurt iets heel uitzonderlijks, heel moois. En dat is namelijk dat er wordt iemand die blind geboren is, die wordt ziende. Jezus geneest hem. En dan is er een heel dispuut, er is een hele discussie met de farizeeërs. Die farizeeërs die willen dat ontkennen, die willen die jongen ertoe brengen dat hij niet over Jezus eigenlijk vertelt. Die willen eigenlijk zeggen van, spreek er niet over. Ze willen eigenlijk bewijzen met de ouders een beetje uit te vragen van dat hij al wel een beetje kon zien. Ze willen in ieder geval willen ze ontkennen dat Jezus daar een wonder heeft gedaan. En die knaap die kan wel zien. En uiteindelijk is het zo in Johannes 9 dat hij Jezus gaat aanbidden en ook gelooft dat hij de Zoon van God is. En het gevolg is dat deze jonge man, die getuigt van Jezus als de Zoon van God, uit de synagoge wordt geworpen. Hij mag dan niet meer komen. Hij wordt gewoon uit het hele religieus systeem uitgebraakt. En dan heeft Jezus in het einde van Johannes 9, dan gaat hij tegen de Farizeeën, begint hij te spreken, en Johannes 10 gaat daar verder over. Dat is een gesprek, waar we nu de ene tekst uitnemen, is een gesprek wat hij heeft met de Farizeeën, die zeg maar die jonge man uit het religieuze systeem heeft gegooid. Maar je kunt ook zeggen, aan de andere kant, dat hij als het ware eruit geroepen is. Dat hij uit dat religieuze systeem geroepen is. Zoals Lazarus uit het graf geroepen is. Het woord ecclesia, wat voor gemeente staat, hè, dat is het Griekse woord, betekent ook eruit geroepen. Dat zijn diegenen die eruit worden geroepen. En die blindgeborene is de eerste eigenlijk met de apostelen die eruit geroepen wordt. En dan zie je eigenlijk dat in Johannes... wordt in Johannes 10, vers 14, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder, ik ken de mijne en word door de mijne gekend. En dat is eigenlijk zo, dat betekent eigenlijk dat er iemand uitgeroepen wordt. Wat betekent het nou dat er ook nog andere schapen zijn? Hè? Want er is, zeg maar, er wordt gesproken over de schapen van Israël. En ik heb ook nog andere schapen. Het eerste schaap was die blindgeborene, als het ware een beeld van diegene die er wordt uitgeroepen, die bij Christus horen. Hij komt uit Israël, zoals de apostelen uit Israël komen. En alle mensen die in Handelingen 2 tot geloof komen, zijn allemaal Joden. Allemaal schapen van die stal. Waar Ezechiël 34 over spreekt, waar Psalm 23 over spreekt, waar eigenlijk alle teksten die in de Oude Testamenten staan, dan gaat het over de schaapskooi en de schapen van Israël. En nu zijn er andere schapen. Die andere schapen beginnen bij Cornelius. Want de gemeente is niet alleen Israël, maar het is ook de bekeerde, de mensen die zeg maar uit de heidenen. Zoals de Efezebrief laat zien, Efeze 2, dat Jezus gekomen is om die scheidingsmuur af te breken. Die scheidingsmuur die er was tussen Jood en heiden. En die breekt hij af. En dan zegt hij hier in Johannes 10, ik heb schapen die horen bij mijn schapen. En dat is Israël. En ik heb nog andere. En dat zijn de heidenen. En die samen zullen op de Pinksterdag worden één kudde met één herder. Zeer indrukwekkend. Zeer indrukwekkend. En dan zie je eigenlijk dat die ene kudde, wat het beeld wordt van de gemeente, die heeft één herder. Eén goede herder. En wat is zeg maar het doel van die herder? Het is zo prachtig beschreven in Ezechiël 34, dat deze ene herder, daar staat eigenlijk hoe de herder met zijn kudde om zal gaan. In Ezechiël 34, vers 15 en 16, daar staat, ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere, Heere. De verlorene zal ik zoeken, de afgedwaalde zal ik terugbrengen, de gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En hier zie je eigenlijk, als je de werkwoorden bekijkt, van de herder. Hij zal weiden, doen neerleggen, zoeken, terugbrengen, verbinden, versterken, wegvagen en weiden. Als ik het heb over het herderschap in de gemeente, dan heb ik dat als beeld. Dan heb ik dit als beeld dat ik zeg van Heer, wat is het toch geweldig dat we onder de herder staan en dat hij me doet weiden. Hij brengt me naar een plaats waar ik voedsel vind. En hij geeft me rust. En als ik kwijtraak, dan gaat hij me zoeken. Zoals de Heer Jezus dat ook laat zien. Bij de goede herder. die gelijkenis. En als ik ben afgedwaald, dan zal die me terugbrengen. En als ik zeg maar gebroken ben, dan zal die me verbinden. En als ik ziek ben, zal die me sterken. En diegene die zeg maar zich sterk voelen, en dat moet je ook in die context zien in Ezekiel 34, dat de herders die God heeft aangesteld en die de kudde uitbuiten, die de kudde nalatig met die kudde omgaan, die zal hij, de sterke als het ware, die zal hij wegvagen. Maar ik zal weiden. En weet je, dat is een tekst, daar kun je je zo in koesteren als je in een situatie zit waarin je ziek bent. Dat je zegt, Heere God, het is zo ontzettend bijzonder dat u me wil versterken. Ik ben gebroken door dingen die ik heb gezien of heb meegemaakt. Of de omstandigheden. Maar u wilt naar me toe komen om me te verbinden. En het mooie is, dat vind ik zo heerlijk om te beseffen, Heer, als ik van u afdwaal, als ik mijn weg alleen ga, dan laat ik me niet lopen. Ik vind dat zo indrukwekkend. Als je tot de kudde behoort, dan zul je er ook altijd bij zijn. En weet je, ik wil echt zo afsluiten van, hoe doet God dat dan? Hoe doet de Heer Jezus dat dan? En dan vertel ik je een gebeurtenis die heeft heel erg veel indruk op me gemaakt. Mijn broer Paul die is een tijd herder geweest op de Brunsumer Hei. En die heeft daar zeg maar een kudde gehoed en op een gegeven moment toen toen nodigde hij me uit, of althans, ik sprak met hem en ik zei, ik wil eigenlijk meer en meer eigenlijk weten over wat het betekent om een kudde, dat er een kudde is en een herder en mag eens een dag mee, met je meelopen. Zei hij, hartstikke fijn. En toen ik weet dat nog heel goed, het was koud, echt koud. En de herder die werkt ontzettend hard. Dat was echt een hele zware, echt een zware dag. Toen ik zeg maar met hem zo aan het lopen was, en ik had die dag ook gebeden voordat ik vertrok, van Heer, ik wil wel graag met de kudde mee, ik wil ook graag met de herder mee, maar waar het eigenlijk mij om gaat, laat me iets zien. Laat me iets beleven, dat ik iets proef gewoon, wat ik nog niet weet, wat ik niet zie, wat ik niet ken. Om dat veel beter te weten van wat is nu een kudde en hoe gaat de herder met die kudde om. En toen gebeurde eigenlijk op die dag gebeurde eigenlijk het volgende. Ik vergeet het van mijn leven niet meer. Een schaap verwijderde zich van de kudde. En die herdershond die ging natuurlijk erachteraan en probeerde zeg maar dat schaap weer terug te brengen bij die kudde. Maar op een of andere manier raakte dat schaap in paniek. Die hond niet direct in paniek, maar die probeerde hoe feller dat schaap zich eigenlijk verwijderde, hoe feller dat die herdershond erachteraan ging om dat schaap weer terug te brengen. En toen waren ze zeg maar zo'n, denk ik, 50, 60, 70 meter van de kudde vandaan. En wat gebeurt er toen? De bijt die hond, die herdershond, die bijt dat schaap achter in zijn poot. En het schaap struikelt. En ik dacht, het is dood. Die lag daar met de poot omhoog, hartstikke stil. Hartstikke stil. Ik had nog een gesprek met Mark, hij is geitenhoeder. Deze week, en toen zei ik tegen hem, ken je dat? Ja, zegt hij, als een geit in de stress valt, want dat is stress, dat dier dat staat vol van de stress. En hij heeft het al eens meegemaakt, vertelde hij, dat een geitje wat in de stress kwam, overleed. Dan houdt het op. Die stress heeft vat op zijn longen en op zijn hart. En toen ik het zo aan het kijken was met Paul, we stonden er 70 meter vanaf en toen viel dat schaap, pop, met die poot omhoog. Ik denk, wat is er nou? Ik schrok me echt. schrok ontzettend. Dus Paul ging daar naartoe. En toen pakte hij dat schaap, 60, 70 kilo. En toen bracht hij dat schaap terug in de kudde. Hij sleepte met dat schaap, zeg maar, naar die kudde. En toen legde hij dat schaap in de kudde. En die schapen die waren er omheen. En het duurde misschien een minuut of twee. Toen stond het schaap weer op de poten. En dartelde weer gewoon rond. Ik denk, wat is dit toch een prachtig beeld. Toen kwamen we terug in de schaapskooi. En er was iemand die was, zeg maar, die was echt herder zijn leven lang. Zo'n indruk had ik. En die man die vertelde, hoe is het gegaan, Paul? Ze zei, Paul, ja, weet je, het is hartstikke goed gegaan. Maar dit is het incident geweest wat we hebben meegemaakt, wat ik heb meegemaakt. En wat ik zo bijzonder vond, was dat ik dat schaap ging ik zeg maar halen. Ik bracht dat dan naartoe, weer naar die kudde. En opeens, toen stond hij weer. Toen zei die herder, ik vergeet het nooit, dat was wel zwaar, hè, Paul. Ja, zegt hij, ja inderdaad, dat was heerlijk zwaar. Ik voel het nu nog. Hij zegt, je hebt het ontzettend goed gedaan. Als het weer voorkomt, en dat was de les van mijn leven, als het weer voorkomt, breng je de kudde bij dat schaap. Ik ging naar huis en dat hielp me om te beseffen wat het nu betekent dat Jezus ons doet neerleggen, terugbrengt, zoekt, versterkt. Hij doet dat door de kudde heen. De herder, die doet dat door de kudde. Hij brengt die kudde bij datgene wat versterkt moet worden. Hij brengt de zieke, de gemeente brengt die bij de zieke. Wat wij vanavond gaan doen, als we samen avondmaal vieren, als we de zieke bij Gods aangezicht brengen, als we gaan pleiten voor diegenen die gebroken zijn, dan is het als het ware dat Jezus zijn kudde brengt rondom dat schaap. En dan zie je dat dat schaap, je ziet het ook in andere beelden, maar laat ik het daarmee zeg maar, bijhouden, dat het zeg maar, hij doet het door ons heen. En dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat ik niet thuis zit, gebroken omdat ik zoveel ellende, soms zitten mensen thuis op de bank en ze hebben veel ellende meegemaakt in de kerk. En ze hebben er genoeg van. En ze zeggen, ik blijf thuis, ik kan zo ook lid zijn van de gemeente. En ik kijk naar een televisieprogramma en dan ben ik ook een stukje gemeente. En dan ben je ook een stukje gemeente, want je hoort bij dat wereldwijde lichaam van Christus. Maar je mist ontzettend veel. Je mist dit, dat als je ziek bent, dat er een gemeente is die om je heen gaat staan. En waar de herder doorheen gaat werken. En weet je, als ik me iets wens en ook iets al proef en steeds echt daarvan geniet, is als wij op die manier gemeente zijn. Ik heb daar iets van geproefd bij de laatste avond die we hadden bij de cursus Vrijheid in Christus. We hadden een kruis opgericht en dan mochten mensen hun schuldbrief eraan vastnagelen. Daarom zie je ook die puntjes. Als je afvraagt waar komen die puntjes vandaan, ik hoop dat er heel veel puntjes bij komen. En als iemand daar stond, hij nagelde aan het kruis, dan kreeg hij een applaus van de mensen die daar waren. En we baden en zegenden elkaar. Wat een enorme zegen om zo gemeente te zijn. Om zo voor elkaar op de bres te staan. En doen wij het dan? Nee, het is de herder. De herder die kudde leidt. De herder die kudde stuurt. De herder die door de kudde de gave geeft. En elkaar echt zo tot zegen mag zijn. Laten we zo samen even stil zijn. Dan zal ik de U zo voorgaan in gebed. En wat ik heel graag wil doen is om dat verlangen wat bij iedereen leeft, ook hier zo in, als we zo samen zijn, dat intense verlangen, dat we schitteren als bruid, als kudde, en de goede herder echt geniet van zijn schapen. Dat we ons staan naar uitstrekken en danken, Heer, u bent daar op weg. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u met ons op weg bent. En dat het één kudde en één herder is. We willen u zo danken dat u ons beschermt, ook op deze plek. Ons laat groeien in diepte. Ons laat groeien in aantal. Dat mensen tot geloof komen. Dat mensen worden toegevoegd. En dat u het bent, de goede herder, die zoekt en toevoegt. Dat u het bent door het verbrokene, de zieke te versterken en het verbrokene te verbinden. En u doet het door ons heen. Wat een diepe genade. Wat een grote genade. En we prijzen u daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen.